Gemeente van de Jezus Christus. Het zou zomaar kunnen dat de Bijbellezing van morgen een hoop vragen bij u of jou heeft opgeroepen. Misschien dacht je wel bij jezelf vanmorgen in de kerk, wat een bijzonder verhaal is dat. Wat moet ik daar nou mee? Een tuin waar mensen leven, waar bomen zijn waarvan ze kunnen eten, maar één boom waar ze absoluut niet mogen aankomen. Zo'n boom ben ik in het bos nog nooit tegengekomen. En dan de slang. Notabene een slang die spreekt, ook erg opmerkelijk. Mensen die je vrucht eten van een boom en dan opeens ontdekken dat ze naakt zijn en zich daarvoor beginnen te schamen. Een hof waar God wandelt in de avondkoelte. Een slang die wordt veroordeeld en dan op de grond kruipt. Waar gaat dit over? Wat kan de bedoeling zijn van dit Bijbelverhaal? Het lijkt wel afkomstig uit een totaal andere wereld. Inderdaad, gemeente, als we het wat op ons laten inwerken, moeten we dat denk ik wel toegeven. Het is nogal een vreemde geschiedenis. En we zullen vanmorgen ook ons best moeten doen om de boodschap daarvan op het spoor te komen. Want het is natuurlijk wel geschreven met een hele duidelijke bedoeling. En weet u, misschien helpt het als ik u zeg dat Genesis 3 ons wil laten zien wat er nou precies mis is met ons mensen. Meer nog dan te vertellen hoe het in het begin is fout gegaan, wil Genesis 3 ons vertellen wat er nou ten diepste aan ons mensen mankeert. Waarom er dus zoveel leed en lijden in deze wereld is, zoveel problemen, zoveel ruzie, zoveel oorlog. Want dat lees je niet in de kranten. Dat zie je niet op het journaal. Daar lees je over de gevolgen. Daar zie je wat er mis is gegaan. Maar dat is nog niet de oorzaak. En daar gaat Genesis 3 over. Over iets wat heel kostbaar was, wat verloren is gegaan. Paradise lost. Verloren paradijs. Ik weet niet of u dat weet. Paradise Lost, dat is de titel van een boek van een Engelse schrijver, dichter eigenlijk, John Milton. Heel lang geleden geschreven in 1667. En het boek is zo bekend geworden dat het ook vele malen in het Nederlands is vertaald. Het verloren paradijs. En dan vertelt hij over wat er gebeurt. Wat Genesis 2 en 3 ons vertelt. De schepping, de zondeval, de ongehoorzaamheid van Adam en Eva, de verdrijving van hen uiteindelijk uit de Hof van Eden. Maar weet u waarom Milton dit boek geschreven heeft? Niet zomaar om met eigen woorden de Bijbel nog een keer na te vertellen, maar heeft het boek geschreven omdat er een hele existentiële worsteling achter zit. Milton heeft namelijk een geweldig moeilijk leven gehad. Zijn vrouw is bij de geboorte van hun dochter overleden. Later is een zoon van hem om het leven gekomen. Hij heeft in de gevangenis gezeten. Op het moment dat hij dat boek schrijft, Paradise Lost, is hij blind. En als zulke dingen in je leven gebeuren, dan komt alles onder druk te staan. Alles roept om die ene vraag dan. Hè, als er zoveel golven van tegenslagen over je leven gaan. Heere God, waar bent u? Wat is de zin van dit alles? Waarom zijn de dingen in mijn leven zoals ze zijn? En dan zegt Milton, er is iets dat we zijn kwijtgeraakt. Iets waar we tegelijkertijd ook wanhopig naar op zoek zijn als mensen. En wat is dat dan, wat we zijn kwijtgeraakt, dat Paradise Lost? Weet u wat dat is? Dat is de levende omgang met God. De levende omgang met God, daar gaat Genesis 3 over. En we komen die betekenis op het spoor als we vanmorgen wat meer letten op de slang. Want weet u, dat is niet zomaar een dier. Dieren spreken niet uit zichzelf. Nee, die slang is een aanduiding voor Satan, de duivel. In het Oude Oosten gold de slang als een dier van de onderwereld, verantwoordelijk voor zonde en dood, een soort antigoddelijke macht. Maar in de Bijbel, veel duidelijker, wordt de slang verbonden met de duivel. De Heer Jezus in Johannes 8 zegt het zo en dan verwijst hij naar het allereerste begin. Jezus noemt hem, Satan, een mensenmoordenaar vanaf het eerste begin. Genesis. En de vader van alle leugen. In het laatste Bijbelboek lezen we over de strijd die er in de hemel is geweest tussen Michael en de draak. De draak moest het onderspit delven, die is op de aarde geworpen. En dan zegt Openbaringen 12 vers 9, de grote draak die op de aarde is geworpen, dat is de oude slang. Oude slang, die de duivel en de Satan wordt genoemd, die de hele wereld misleidt. Genesis 3 vertelt dat allemaal niet. Maar veronderstelt het wel, stilzwijgend. In de gedaante van de slang probeert Satan iets kapot te maken wat het meest kostbare is van de schepping. Hij probeert de hof binnen te dringen, gebruikt daar de slang voor, omdat hij maar één doel heeft. Er is één ding wat hem geweldig stoort. Er is één ding wat hij niet kan uitstaan. En wat is dat? Dat is dat de scheppe God vertrouwelijke wijze omgaat met de mens die hij heeft gemaakt. En daarom richt hij al zijn pijlen op de intimiteit van God en mens. En weet u, die levende omgang met God, dat was het allermooiste van de hof. Van wat God had geschapen. Want Genesis vertelt hoe de Heere God een hof maakt. De hof van Eden. En hoe hij de mens uit het stof van de aarde omhoog boetseert, hem de levensadem inblaast en hem de opdracht geeft om die hof te bewerken en te bewaren. En later ontvangt Adam een tegenpaard, een tegenhelft, wederhelft, Eva. En samen mogen ze de dieren hun naam geven. Maar het meest bijzondere van de hof van Eden lezen we in Genesis 3 vers 8. Want wat horen ze? Ze horen de stem van de Heere God. Hij praatte voortdurend in de hof van Eden met hen. Misschien ook wel met de dieren. En hij wandelde, staat daar, in de avondkoelte, in de wind van de namiddag. En heel de beschrijving van de schepping loopt daarop uit dat God aanwezig is. Dat hij met de mens wandelt, dat hij met de mens die hij gemaakt heeft naar zijn beeld spreekt. En weet u dat nou? Maakt de hof van Eden tot een paradijs. En weet u, wanneer we het in de kerk hebben over de zondeval, er wordt vaak gezegd, Genesis 3, dat gaat over de zondeval. En dan hebben we het vaak over de gevolgen daarvan. Over de duisternis die er is in ons hart. De neiging tot zondigen die we allemaal hebben. Opstandigheid, ongehoorzaamheid, egoïsme. Dat wat je in de krant, in de media ziet, dat we ook merken in ons eigen hart. Dat verlangen, verkeerde verlangens die we hebben en waar we aan toegeven. Misschien herken je dat wel, dat diepe verlangen naar autonomie. Om zelf de touwtjes van je leven in handen te nemen. Maar weet u, dat zijn nog allemaal de gevolgen. Want wat is de mens in het paradijs kwijtgeraakt? Dat is de levende omgang met God. En dat is wat verloren is gegaan. Dat zie je ook aan het slot van het hoofdstuk Genesis 3. Als de Heere God de mens, Eva en Adam, uit het paradijs verwijdert, dan zijn ze dus weg van voor het aangezicht van God. En er zijn daar cherubs met een vlammende zwaard die de hof van Eden gaan bewaken. De levende omgang met God is verloren gegaan. Na de zondeval bloeien de bloemen nog wel. De vogels fluiten. Maar het paradijs is verloren. En God is voor de mens een bedreiging geworden. Iemand die je liever mijdt. Verwijdering. Misschien ken je dat wel. Als je relatie goed is, is er geen wolkje aan de lucht. Maar als de relatie met iemand of je eigen relatie met je man of vrouw verstoord is, als je ruzie maakt, als je elkaar verwijten slingert, dan ontstaat de verwijdering. Het zijn soms van die dagen dat het akelig stil kan zijn in huis. Of als het iemand anders betreft, je wilt die persoon niet meer zien. En als je hem of haar tegenkomt in de winkel of station, dan loop je nog een blokje om. Want het elkaar onder ogen komen, dat is te confronterend. Nou, dat dus. Dat is wat Satan hier in Genesis 3 voor elkaar krijgt. En dat is, zegt Genesis, waar hij steeds weer op uit is. Ook vandaag, ook vanmorgen. Dat hij een wig drijft tussen de Heere God en ons. En weet u hoe hij dat doet? Nou, heel methodisch. Paulus schrijft in Efeze 6 over de listige omleidingen van de duivel. Daar staat in het Griekse listige methodeia, de methodieken van Satan. Hier doet hij dat ook, in drie stappen, een drie stappenplan van de slang. Want hoe doet hij dat? Nou, stap 1, het begint met sarcasme, met cynische opmerkingen. Is het echt zo dat God heeft gezegd? Satan geeft een sneer. Dat is toch niet waar, hè? Hij brengt geen argumenten tegen het bestaan in van God, maar hij creëert een negatieve sfeer. En zo gaat het vandaag de dag nog steeds. In de media, Paul heeft daar een handje van en anderen ook. Christenen worden weggezet vanwege hun ouderwetse opmerkingen. Geloof je dat nou echt? Je hebt toch gestudeerd? Hou jij nog aan die oude verhalen vast? Oude Testament, dat bloedboek? Geloof je dat echt nou? Die frons op het gelaat van mensen spreekt soms boekdelen. Maar weet u, ik weet niet hoe het bij u of jou is, maar dat cynisme, die sneer, vaak doet het wel wat met je. En je denkt bij jezelf, zijn we nou echt zo wereldvreemd? En ja, inderdaad, ik heb ook wel moeite met bepaalde dingen uit de Bijbel. Denk je dan bij jezelf. Stap 1, cynisme. Sneer. Negatieve sfeer. Maar dan gaat hij nog een stap verder, zien we in Genesis 3. Want hij probeert ook vervolgens het vertrouwen aan te tasten. Het vertrouwen dat Adam en Eva nog in God hebben. Want God had gezegd, alles mag je behalve die ene boom. En die begint eraan te morrelen. Hij begint het vertrouwen aan te tasten. Met leugens en halve waarheden zei Jezus niet de vader van alle leugen. Jullie mogen niet van die boom eten, hè? Weet je waarom niet? Want dan zul je als God zijn, zegt hij. Daarom heeft God je zeker een gebod gegeven. Hij wil niet dat je aan hem gelijk wordt. Hij gunt je dat niet. Hij wil niet dat je vrij bent. Hij vast niet het goede met je voor. En hoe je het ook wendt of keert, dat kan zomaar wat met je doen. Want inderdaad, er zijn altijd dingen in je leven die moeilijk zijn, toch? Hebben we allemaal. Op je werk, je relatie, je gezondheid. Dingen waarvan je afvraagt van, mijn Heer, hoe zit dit nu? Heeft u nu de regie of niet? Vragen waar we mee worstelen. Dan hoor je dat stemmetje, joh, kijk eens naar je leven. Je denkt toch niet dat God goed is? Al die dingen, die golven die over je leven gaan. Denk je nou echt dat hij het beste met je voor heeft? Anders zou dat toch allemaal niet gebeuren. Maar die stemmen en gedachten die haken in op vragen die je hebt. En Satan maakt er gebruik van. En dan de derde stap. Hij brengt je ertoe om te eten. Van de boom van goed en kwaad. Dat wil zeggen dat je niet langer naar God luistert, maar dat je zelf je keuze gaat maken. Dat is wat er bedoeld is. Dat je zelf bepaalt wat goed en kwaad is. Niet God die dat gezegd heeft, maar jij. Je kiest ervoor om je verlangens en dromen na te volgen. Wie doet dat niet? Waarom zou je laten beknibbelen? Neem zelf de regie. Dat verlangen, wat we misschien wel herkennen, om in de bestuurdersstoel te zitten van ons leven en niet ernaast. Om de controle in handen te hebben van je leven, omdat je anders bang bent dat het niet goed gaat. Dat probeert hij hier te stimuleren. Stapsgewijs, dat is zijn methodiek. En zo probeert hij je los te weken van God, van de intimiteit en van zijn stem. En weet u, hij krijgt het nog zo vaak voor elkaar ook. En dat is de tragiek van ons mens zijn, dat we zo vatbaar zijn voor die stemmen. Dat we zo vatbaar zijn om onze eigen gang te gaan. Wat is zonde? Dat is niet zomaar het overtreden van een regel. Maar zonde is dat je onafhankelijk wilt zijn. Van God die je lief heeft, die je heeft geschapen. Maar weet u, dan heb je wel een probleem. Dan heb je wel een probleem met de Heere God. Want als je niet wilt dat Hij je vasthoudt, als je niet wilt dat Hij je leven leidt, dan laat Hij aan jezelf over. En hoe erg is dat? Dat loopt op termijn niet goed af. Als je zelf de regie neemt, dan sta je er alleen voor. Dan moet je de gevolgen van je gedrag en je keuzes ook allemaal zelf dragen. Dat is wat hier bedoeld wordt, naakt. Zij naakt is in dat grote universum er alleen voor te staan. Zonder doel, zonder zin. Paradise lost. Dat is de tragiek van ons mens zijn. Denk daar nou eens over na in die week van voorbereiding. Hoe dat is in je hart. Het verlangen en de verlegenheid misschien wel. De zonde van de autonomie. Ik er zelf doen. Maar weten wat nou het bijzondere is van Genesis 3? Dat beschrijft het. Ook als een soort plaatje van, ja, dat is nou wat er met ons mensen mis is. Maar het blijft niet staan in de diagnose alleen. Want God neemt het woord opnieuw. En dan komt die moederbelofte. Genesis 3 vers 15, dat is een bijzonder woord, moederbelofte. Dat is de moeder van alle beloften uit de Bijbel. Dat is het begin van alle beloften uit de Bijbel. Het proto-evangelie wordt wel gezegd. Het evangelie in de notendop. Als God zegt, en toch, ik zal vijandschap zetten. Nou, is dat dan een belofte? Ja. Want weet u wat God daarmee zegt? Twee dingen eigenlijk. Ik zal vijandschap zetten tussen de slang en de vrouw. Tussen hun nakomelingen. Vijandschap, dat betekent strijd. Wat betekent dat? Nou, dat betekent dat er tussen de Satan en de mens nooit zal boteren. Dat er altijd in ons mensen een diep besef is van God. Dat er meer is tussen hemel en aarde. Een besef dat we alleen in verbondenheid met onze Schepper tot onze bestemming kunnen komen. Dat is het. In het lied van Sola Scriptura, studentenvereniging van de CSFR, waar ik vroeger op heb gezeten, dat lied, daar zit een zinnetje. In quietum cor nostrum quia fekerit nos ad eum. Komt van Augustinus vandaan, ons rustig is ons hart, omdat hij het gericht op hem geschapen heeft. Onrustig is ons hart, omdat hij ons gericht op hem geschapen heeft. En weet je, dat besef kun je wegdrukken door de regie te nemen, door alles uit je carrière te halen, er alles aan te geven, door ons helemaal uit te leveren, onze verlangens en lusten, maar het zal altijd blijven knagen. Is dit het nu? Is er niet meer? Is er niet meer tussen hemel en aarde? Al win je de hele wereld, heb je alles wat je bezitten kan. Die onrust die blijft in je ziel. Omdat God heeft gezegd, ik zal vijandschap zetten. Je kunt het wegdrinken. Je kunt helemaal losgaan met GHB. Maar toch komt die vraag steeds weer als een boemerang naar je terug. Naar de mens terug. Is dit het nu? Is er niet meer? Vijandschap. En het tweede van deze moederbelofte is dat uit het nageslacht van de vrouw iemand zal komen. Het woordje nageslacht staat met een hoofdletter in vers 15. Zo staat het niet in het Hebreeuws, maar het is een enkelvoud. En dat is dan vanuit het Nieuwe Testament eigenlijk meer belicht. Dat nageslacht staat met een hoofdletter. Uit die vrouw komt iemand die de kop van Satan zal vermorselen. Jawel, Satan zal steeds in de hiel bijten. Die zal ons voortdurend lastigvallen. Maar er komt iemand, zegt deze tekst, die Satan zal vernietigen. En wij weten dat dat de Heer Jezus is, dat Hij gekomen is om de werken van Satan te verbreken. En weet u, die oude belofte, die moederbelofte aan het begin, die heeft in Israël zoveel verwachting gewekt. Heel het Oude Testament staat sindsdien in het teken van de verwachting, in het teken van de zoektocht naar God. Dat er ooit een dag komt dat God Satan definitief zal verslaan. Dat er ooit een dag komt dat deze nakomeling die intieme omgang met God gaat herstellen. Het meest kostbare van het paradijs. En je ziet dat in de psalmen. Als je dat boek van de psalmen eens doorbladert. Daar zit zoveel zoektocht, zoveel verlangen naar God in. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Psalm 22. Dan is het niet te ervaren van God. Psalm 42. Als een hert schreeuwt mijn ziel tot u. Psalm 63. In de woestijn zoek ik u. Ik verlang naar u. En zo gaan de psalmen verder. Israël heeft dat geweten. Ik zal vijandschap zetten. Er is een diep verlangen. Als een hunkering in het hart van Israël geweest naar de levende ontmoeting met God. Ja, zeg je, was die er daar niet? Jawel, hij was er wel, maar op afstand. Denk even met me mee. De tabernakel en de tempel. In het hart daarvan stond de ark van het verbond. En die ark was een symbool van de tegenwoordigheid van God. En misschien weet u dat wel, bovenop die ark staan twee cherubs. En ze hebben met hun vleugels, wijzen ze naar elkaar toe en ze staan voorover gebogen. En ze kijken naar beneden, naar de deksel van de ark. Twee cherubs. Net als in het paradijs met een vlammende zwaard, bewaken ze de omgang met God. En zo is het in de tabernakel en tempel ook. Ze staan daar. En ze bewaken dat verzoendeksel. En ze kijken naar beneden. Elke keer als de offers worden gebracht en de priester komt binnen en daar het bloed druppelt ter verzoening, dan zien de cherubs dat. En ze buigen al hun hoofd, want ze weten, straks komt er één die het totale offer brengt. God was aanwezig, zeker wel. Daar waar offers werden gebracht, waar mensen zonde beleden, waar ze zeiden, Heere God, ik kan u niet missen. Daar was hij aanwezig. Maar op afstand. Cirkels van heiligheid omgaven hem. Het hele Oude Testament leeft dus van in de spanning. Hij is er en tegelijkertijd niet meer zoals het was. En zo ziet het Oude Testament vooruit. Die moederbelofte heeft heel veel verwachting geschept. Dat er iemand kwam die de omgang met God zou herstellen. En die twee cherubs, die buigen nu al hun hoofd. Vanwege de eerbied voor hem die straks zal komen. Het is Advent van morgen. Eerste zondag van Advent. We kijken vooruit naar de komst van de Heer Jezus op deze aarde. Hij is gekomen en hij komt opnieuw. Hij is degene die belofte van Genesis 3 vers 15 helemaal heeft vervuld. Hij is degene die de kop van Satan heeft vermorzeld. En als hij komt en God op de aarde bezoekt, draagt hij de naam Immanuel. God is weer met ons. En dat moet je eigenlijk omdraaien. Dat is een uitroep van verwondering. Immanuel, met ons is God. Die heilige God die verbindt zich weer in de persoon van de Heer Jezus. Hij krijgt voeten om ons achterna te lopen. Een stem om tot ons te spreken. Zoals het was in het begin. Hij krijgt armen om naar ons uit te steken. Een hart om voor ons te breken. En hij zet zijn voeten op de aarde en hij begint de mens te roepen. Adam, mensenkind, of vul je naam maar in. Waar ben je? In de Hof van Eden zei de mens, niet uw wil, maar mijn wil geschieden. In de Hof van Eden zei die andere mens, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En toen Jezus zijn leven gaf aan het kruis, waren het niet zomaar twee cherubs die hun hoofd bogen. Nee, toen knielden in de hemel alle engelen en alle cherubs hun hoofd. Uit diep ontzag en verwondering. Omdat de Heer Jezus ging herstellen wat in het paradijs verloren was gegaan. Je weet, ik ga afronden. Ik keer nog even terug naar het boek van John Milton. Wat is er in het paradijs verloren gegaan? Paradise Lost. Hij schreef nog een paar jaar later een tweede boek. Paradise Regained. herwonnen paradijs. En in dat kleine boekje gaat hij in op de overwinning die de Jezus behaald heeft. De duivel, de zonde en de dood. Door hem wordt het geheim van het paradijs weer hersteld. Dat dankzij het feit dat hij gekomen is en bereid was zijn leven te geven. God die intieme omgang herstelt en straks zal ook het voorhangsel scheuren. En dankzij zijn offer en door het geloof, door met hem verbonden te zijn, mogen wij weer leven in de nabijheid van God. Gemeente, wat is er nodig? Wat vraagt God van ons vandaag? Ik dacht dit, één ding eigenlijk maar. Focus je op de Heer Jezus. Sta niet toe en wees alert dat Satan een wicht drijft tussen hem en u. Tussen hem en jou. En als je moet bekennen, als deze dienst de aanleiding voor gaf voor dat zelfonderzoek is, zegt van ja, maar ik ben de Heere God eigenlijk wel een beetje kwijngeraakt. Die eerste liefde. Het is niet meer zoals het was. Dan zegt de tomtom, maak een U-bocht. Vandaag nog. Focus je op de Heere Jezus. Buig je knieën. En dan zal hij de intimiteit weer herstellen. Heb je oog voor de prijs die hij betaalde? Mag ik je vragen vanmorgen, is hij de liefde van je hart? Het avondmaal laat het zien, hè? In het brood en in de wijn volgende week steekt God zijn handen naar ons uit. Kom, laat met mijn liefde je hart, laat mijn liefde je hart vervullen. Het is volbracht, je hoeft niets mee te nemen. Jezus is overwinnaar. Nee, je krijgt geen antwoord op al je vragen, maar één ding mag je weten. Hij staat altijd voor je in. Hij wacht tot je komt en als je, met schroom misschien, maar als je in zijn armen werpt, dan leert de geest je zeggen, Abba, Vader, er komt een overwinnaar. Hij is gekomen, dat is het evangelie. Lieve broeders en zusters, geloof het en leef eruit. Amen.